luisteren dus vanavond verder naar de geschiedenis van Elisa. Lees uit het woord van God, het gedeelte wat voor vanavond dan voor ons ligt. Dat is 2 Koningen 4, vers 38 tot en met 44. En daarbij lezen we een gedeelte uit het Nieuwe Testament, uit Johannes 6, de eerste 15 versen.
Na deze vertrok Jezus over de zee van Galilea, welke is de zee van Tiberias. En hem volgde een grote schare, omdat zij zijn tekenen zagen die hij deed aan de kranken. En Jezus ging op den berg en zat al daar neder met zijn discipelen. En het Pascha, het feest der Joden, was nabij. Jezus dan de ogen opheffende en ziende dat de grote schare tot hem kwam, zeide tot Filippus: vanwaar zullen wij broden kopen, opdat deze eten mogen? Doch dit zeide hij hem beproevende, want hij wist zelf wat hij doen zou. Filippus antwoordde hem: voor 200 penningen brood is deze niet genoeg, opdat een iegelijk van hen een weinig nemen. En een van zijn discipelen, namelijk Andreas, de broer van Simon Petrus, zeide tot hem: hier is een jongsken dat 5 gistebroden heeft en 2 visjes. Maar wat zijn deze onder zoveelen? Jezus zeide: doet de mensen nederzitten. En er was veel gras in de plaats. Zo zaten dan de mannen neder, omtrent 5000 in getal. En Jezus nam de broden en, gedankt hebbende, deelde hij ze den discipelen. En de discipelen degene die nedergezeten waren, desgelijks ook van de visjes, zoveel zij wilden. En als zij verzadigd waren, zeide hij tot zijn discipelen: vergader de overgeschoten brokken, opdat er niets verloren ga. Zij vergaderden ze dan en vulden 12 korven met brokken van de 5 gistebroden, welke overgeschoten waren degenen die gegeten hadden. De mensen dan, gezien hebbende het teken dat Jezus gedaan had, zeiden: deze is waarlijk de profeet die in de wereld komen zou. Jezus dan, wetende dat zij zouden komen en hem met geweld nemen, opdat zij hem koning maakten, ontweek wederom op den berg, hij zelf alleen.
Laten we eerst, gemeente, lezen het gedeelte waar we vanavond naar luisteren. 2 Koningen 4, vanaf vers 38 tot en met 44. Dat zijn 2 geschiedenissen in 1. We lezen eerst vers 38 tot en met 41. En aansluitend hebt u dan het gedeelte van 42 tot 44. Als nu Elisa weer te Gilgal kwam, zo was er honger in het land. En de zonen der profeten zaten voor zijn aangezicht en hij zei tot zijn jongen: zet de grote pot aan en ziet de kookmoes voor de zonen der profeten. Toen ging één uit in het veld om moeskruiden te lezen en hij vond een wilde wijnstok en las daarvan zijn kleed vol wilde coloquinten en kwam en sneed ze in de moespot, want ze kenden ze niet. Daarna schepten ze voor de mannen op om te eten en het geschiedde als ze aten van dat moes dat ze riepen en zeiden: man God, de dood is in de pot. En ze konden het niet eten. Maar hij zei: breng dan meel. En hij wierp het in de pot en hij zei: schep voor het volk op, dat zij eten. Toen was er niets kwaads in de pot. En er kwam een man van Baal-Selisa en bracht de man Gods broden van de eerstelingen, 20 gerstebroden en groene aren in haar hulzen. En hij zei: geef aan het volk dat ze eten. Doch zijn dienaar zei: Wat zou ik aan 100 mannen voorzetten? En hij zei, geef aan het volk dat ze eten. Want alzo zegt de Heere, men zal eten en overhouden. Zo zette hij het hun voor en ze aten en ze hielden over naar het woord des Heeren. Het zijn dus twee geschiedenissen, gemeente, die vanavond voor ons liggen. Over. Ja, je kunt iets gaan vertellen over Gehazi's rol in beide geschiedenissen. En je zou natuurlijk ook iets kunnen gaan zeggen, dat verwacht u ergens misschien ook wel, over Elisa en zijn plaats in deze geschiedenissen. En toch, waar gaat het nu eigenlijk over in deze geschiedenissen? Het is ook wel weer mooi dat ze zo bij elkaar staan. En naar mijn overtuiging hoort dat net zo goed bij de leiding van de Heilige Geest in de totstandkoming van de Schrift. Dat deze twee geschiedenissen zo na elkaar geplaatst zijn. Omdat ze ergens ook wel iets gemeenschappelijks hebben, maar misschien dan juist in een soort ook weer tegenstelling. En daar bedoel ik nu eigenlijk dit mee. In de eerste geschiedenis komt er iemand met een schort vol koolkwinten dan, die vruchten. En dan denk je, ja, we hebben eten. En het eind van het liedje is, je hebt niks. En juist daarna komt de omgekeerde beweging aan de orde. Dan komt er iemand aan met een eigenlijk te lege tas. Want ik weet niet, dat zeg ik dan toch alvast, maar die 20 gerstebroden, dat zijn geen 20 broden van de bakker bij ons. Dat zijn 20 van die bolletjes. Dat is gewoon te weinig. En dan eindigt het met een lied van overvloed. Daar zit dus iets in van je hebt, denk je, genoeg en je hebt niks meer. En je hebt, denk je, te weinig en er komt overvloed. De rode draad, dat noem ik toch alvast maar van tevoren even. Wat deze geschiedenissen ons laten zien is, zien op wie de Heere is, of op wat voorhanden is. Schortvol of een te lege tas in je nood. Want het zijn wel de geschiedenissen van de Heere. Dus het gaat over zien op wie de Heere is. En dat vormt dan een tegenstelling, dat hebt u ondertussen wel begrepen, met alleen maar zien wat voorhanden is, wat je met je eigen ogen waarneemt, wat je ondervinding is. En natuurlijk heeft iedere geschiedenis een eigen accent. Je zou, maar dat geef ik graag voor beter, kunnen zeggen, de eerste geschiedenis gaat over ongeschikt voedsel, en dan zeg ik het nog vrij zuinig, giftig is het zelfs. Die indruk wordt toch wel gewekt, je kunt er in ieder geval behoorlijk ziek van worden. En dat wordt gezond voedsel, dat wordt eetbaar. En de tweede geschiedenis, die laat dan nog weer een ander aspect van het werk van God zien. Waar te weinig is, daar komt overvloed. Misschien toch nog even wat achtergrond. Dat hebt u al een paar keer meegekregen, dus ik hoef daar niet veel van te vertellen. Het is een tijd dat het niet goed gaat met Israël. En als u zegt, wat heeft dat met deze geschiedenis te maken, dan kunt u dat lezen in het begin van vers 38. Als Elisa weer in Gilgal komt, dat is een beetje zijn, zeg maar, zijn vaste vertrekpunt, te midden van alles waar hij naartoe gaat. Gilgal. Er was honger in het land. En ik ga er niet over uitweiden, maar dat is wel de achtergrond van deze geschiedenis, om te begrijpen waarom de pot met het bedorven eten en de zak met die paar broodjes van zo'n groot gewicht waren. Juist voor die leerlingprofeten, want zonen der profeten, ik zeg het toch nog maar een keer, dat zijn geen kinderen van de profeten. Maar zoals wij in de Bijbel spreken, dat is een beetje de Hebreeuwse manier van spreken, de zonen van Israël, dan gaat het erom dat je tot het volk van Israël behoort. Zo behoor je tot de zonen van Israël en de zonen van de profeten, dan behoor je dus tot de profeten. Was dat dan een gilde? Dat is een beetje misschien wel erg na datum geformuleerd, maar het was wel een profetenschool. Ze zitten daar ook. En alleen dat is al een prachtig gezicht, gemeente, want zo'n geschiedenis, daar moet je eigenlijk ook gewoon de tijd voor nemen om die zinnetjes gewoon eens bij je op te roepen. Ze zaten daar voor het aangezicht van Elisa. Wat deden al die mannen daar? En waarschijnlijk ook met hun gezinnen daarbij. En dat dat waarschijnlijk is, dat heeft ook te maken met het feit dat we niet aan 100 monniken moeten denken, bij wijze van spreken. Maar zoals in het vorige hoofdstuk, daar hebt u over gehoord, daar ook sprake is in 2 Koningen 4 van de vrouw die dus weduwe is van een van die profetenzonen. Maar goed, ze zitten er en ze krijgen profetisch onderwijs. Nou, wat wil je nog meer? En nog wel van Elisa ook. Uit de eerste hand onderwijs. Ik zou zeggen, schuif maar aan. Toch? En wat zo mooi is, is dat als Elisa daar komt en hij geeft ze onderwijs, dan steekt er niet een van die leerlingprofeten zijn vinger op van: meester, u hebt dat misschien niet in de gaten, maar weet u al dat wij een hele poos niet gegeten hebben? Want er was honger in het land en dat trof iedereen, de rechtvaardige en de goddeloze. Enerlei ervoeren ze als oordeel van God. Het gaat niet goed met Israël, die hongersnood in het beloofde land, overvloeiende van melk en honing. Nee, dat ligt nooit aan de Heere. Toen kon je nog heel regelrecht zeggen: als er honger is, is dat het oordeel van God over het afwijken van de wegen van de Heere. Dat ze nalieten waar de Heere zijn voor gewaarschuwd had: als jullie in het land komen en je krijgt geen manna meer, maar het komt gewoon opgroeien uit de akker, denk er dan aan dat u de Heere, uw God, niet vergeet. Ja, dat kun je niet zo één op één overbrengen naar vandaag. Want, ja, toch maar even, gemeente, zou dan in Nederland al niet meer dan eens grote hongersnood geweest moeten zijn, ook in onze eeuw? Als de Heere doet met ons naar ons vergeten van Hem, als het verstand nalaat de weldoener op te merken van al onze zegeningen. Maar even terug naar de leerlingprofeten. Elisa zelf is het die dan op een gegeven moment zegt, zonder dat er een vraag aan vooraf gaat, zet die grote pot op het vuur. Dat zegt hij dus tegen zijn jongen, tegen zijn knecht. En ik denk dat je daar gewoon aan Gehazi moet denken. Zet die pot aan en kook moes. Ja, nou weet ik niet of dat u bij moes meteen een beetje aan die bessenmoes denkt en zo. Maar je zou ook gewoon kunnen lezen, het gaat om een soort soep. Het moet iets warms zijn in ieder geval. Het is nog, denk ik, een wat waterig gerecht. En dan is er een van die profetenjongens die gaat moeskruiden zoeken, lezen. Dus gewoon kijken wat is er nog te vinden. Een beetje gevulde soep, ik zeg het toch maar even zo, dat smaakt dan toch ook nog wel beter. En dan ontwikkelt zich dus wat vanavond vooral de aandacht mag krijgen. Als hij dan terugkomt, en ik ben niet, het is niet de bedoeling vanavond gemeente om een soort psycholoog te gaan spelen wat die man allemaal gedacht heeft. Je kunt die man van alles laten denken natuurlijk, dat hij als die moeskruiden zoekt en dat hij ineens van die soort komkommerachtige dingen ziet en denkt maar, hé, dat is een geschenk en dat heb ik toch even mooi ontdekt. En hij doet zijn schort vol. Nou ja, daar kun je een heel verhaal van maken. Maar hij komt met dat schort vol van die colloquinten. En ik ben ook geen bioloog. Maar het is wel, als je mensen gelooft die daar wat over nagedacht hebben, wat voor vrucht is dat? De een noemt het een springkomkommer. Ik wil het graag geloven, maar in ieder geval is dat inderdaad een vrucht. Die als je daarvan gaat eten, vrij ernstige gevolgen kan hebben door buikloop, diarree en alle gevolgen van dien, als dat niet meer te stuiten is. En zo komen ze tot die uitroep, als hij daar misschien wel heel trots aangekomen is met zijn hele schort vol van die colloquinten. En ze worden keurig gesneden en ze gaan de pot in. En in gedachten, ja, dat doe je dan toch, gemeente. Dat is geen bijbeluitleg, maar dat is gewoon een beetje indenken wat daar gebeurd is. Dan zie je ze al zich verheugen op het aanstaande maal. En dan zijn ze Elisa en in hem de Heere dankbaar dat er dan toch nog weer wat te eten is in deze tijd van hongersnood. En dan, als zij aten van dat moes, dan roepen ze het uit. De dood is in de pot. Hoe ze dat precies geproefd hebben, gemeente, dat is ook een zegen van de Schepper. Dat hij ons alarmsignalen geeft, ook op onze tong. Soms heb je het in je gehoor, met je ogen. Maar als een tong wat proeft, dat er dan ineens het besef is, maar dit moeten we niet doorslikken. Dat wordt onze dood, want zo roepen ze het allemaal uit. Blijkbaar is het zo bitter, zo vies, dat ze het giftige als het ware op hun tong proeven. Nou, wat hou je nou over? Van al die colloquinten en van die heerlijke pan, die dan dachten ze tenminste dat het een heerlijke pan was, helemaal niks. Daar zit je dan met je lepeltje en je bordje voor je. En je had je zo verheugd op dat ene moment. Ik weet niet waar u met uw gedachten bent, maar daar had je zo naar uitgezien. En het eindig met niks. De dood in de pot. Dat is zelfs spreekwoordelijk geworden. Maar zij bedoelen dus gewoon, wat wij nu hebben, dat is alleen maar ziekmakend en leidt zelfs tot onze dood. Nou zou ik u ook wel willen laten denken, de dood in de pot. Waar zit u nu met uw gedachten? Als je zoiets leest, is toch niet een interessant verhaal alleen maar van, oh ja, dat was een hele geschiedenis en was giftig voedsel en dat neem je dan kennis van, oh ja, het is toch weer opgelost en dan zeggen we het is een wonder. Ik denk niet dat we zo de Bijbel moeten lezen, toch? Een roep. Tot, en dat is zo mooi, gemeente, tot de man Gods. Alleen al zoiets. In hun nood. En dan moet u niet meteen zeggen, ja, natuurlijk roepen ze dat tot Elisa. Maar ze roepen hem aan als de man van God gezonden. De man van God, de drager van het woord. Want hoe je het ook wendt of keert en wat je ook van Elia of Elisa leest, als hij handelend optreedt, is dat altijd als de man Gods door God gezonden en ook de man van het woord. Maar de dood in de pot. Wie kun je daarbij roepen? De enige weg is, dat blijkt uit deze geschiedenis, een beroep doen op de man Gods. Nee, gemeente, en ik ga niet zeggen, daarom heb ik het eerst aan u gevraagd, waar bent u met uw gedachten, de dood in de pot? Weet u, ik heb het bijna als een verzoeking ervaren, want ik kan natuurlijk gaan zeggen, ja, gemeente, dat is nou het beeld van ons hart van nature. En dat is het. Maar je moet zo'n geschiedenis niet gaan gebruiken, als was het eigenlijk niet eens een geschiedenis, maar dat hier als het ware een soort beeld getekend wordt van wie de mens is. Dat neemt niet weg. En daarom heb ik het u eerst gevraagd. En zo mag je wel je Bijbel lezen, dat zo'n uitdrukking toen en daar bij die pot, dit is de dood in de pot. Ja, gemeente, daar kun je niks aan doen soms. Maar als de Heilige Geest zegt, jongen, heb je dat gezien? Dan kwam je met je hele schot vol aanzetten. En oh, je hebt de Heere nog wel gedankt, ook voor al die colloquinten. Wat is de Heere toch goed dat ik zo'n vracht in mijn schort bij me heb. En dat die soep lekker straks gevulde soep is. En wat zullen de mensen ook dankbaar zijn, mijn collega-profeten. En wat zullen we de Heere straks danken? En nog geen 10 minuten later. Ja, dan zit je met lege handen en klaagt het je alleen maar aan. Zou dat een les kunnen zijn, gemeente? Uit deze geschiedenis? Maar de man God is aangeroepen. En wie de man God aanroept, de door God gezonden. In wie God, ondanks alles wat er is, iedere keer weer tot het volk komt. En de Heere zich openbaart, in zijn toorn aan zijn ontferming denkt. Zeker heeft hij oog voor hen die de knie voor Baal niet gebogen hebben. Zijn kinderen, daar waakt hij over. En deze profeten vallen onder zijn bijzondere vaderlijke zorg. Maar zo mogen wij het ook lezen. En dan zien dat deze man God vraagt om een beetje meel. En dan blijkt dat beetje meel, als hij het in de pot gegooid heeft, voldoende te zijn dat het voedsel eetbaar wordt. Nou, ik hoef u niet te gaan vertellen, dat zat hem niet in dat beetje meel. Daar kun je een scheikundige bij halen en die kan er misschien nog een verhaaltje van maken. En een verhaaltje bedoel ik niet mee dat het niet zou kloppen. Zelfs al zou je het scheikundig kunnen verklaren, ja, want als je die colloquinten gaat ontleden en er zitten allerlei stoffen in, en als je daar dan graan bij doet of een graanproduct, een meelproduct, dan neutraliseert dat weer. En dan kun je een schadelijke stof kun je compenseren met een andere stof, zodat het eigenlijk toch weer wel goed eetbaar is. Zelfs al zou dat waar zijn, daar gaat het niet over in deze geschiedenis. Het gaat niet over dat gebaar, dat symbolische gebaar. Dat is wel om te laten zien dat met een handvol meel, en ik denk een behoorlijke pot gemeente, dat is geen pannetje soep geweest. Als je 100 man te eten wil geven, dan is dat een flinke pan geweest. Als je daar een handje meel zo in doet. En dan meteen durft te zeggen. Niet eerst dat Elisa een lepeltje neemt en is even voorproef van, is er wat gebeurd? Nee. Dan zou je de kracht uit deze geschiedenis halen. De man God, als hij het meel erin gegooid heeft, klinkt onmiddellijk, schep op. Ik zeg het toch zo, gemeente. Ik denk dat het eten eetbaar werd, niet zozeer door dat beetje meel als zodanig, maar door het woord. Dat klinkt uit de mond van de man God. Een scheppend woord. Herscheppend woord. Schep op dat zij eten. En toen was er niets kwaads meer in de pot. Is dat niet het wonder van de man God? Omdat het in deze geschiedenissen gaat niet om Elisa als wonderprofeet, maar als woordprofeet. En nou kan ik het van de kant van Elisa benaderen. En dan mag je ook gerust zeggen, wat een godsvertrouwen had deze dienaar. Dat hij, je zou bijna zeggen, dat is overmoedig. Als het geen geloofsmoed is, dan is het overmoed. Om met zoveel zekerheid te zeggen, schep nu op. Dan moet je wel weten wat je zegt. En dat weet hij. En natuurlijk mag u dan verband leggen met het feit dat hij een profeet is en dat de Heer hem op een bijzondere manier zo leidt. Alles wat u bijzonder zegt over de leiding van de Heer en over deze profeet, doet u dat gerust. Maar we kunnen het ook juist omdraaien. Als het gaat over de openbaring van wie God is, dan is Elia de man van het woord, maar God is de man van zijn woord. Zijn genadekracht. Zijn wondermacht. Een handje meel. Schep nu op. Er zit iets in, gemeente. Van mijn kracht wordt in zwakheid een handje meel volbracht. Nog directer, als u zou zeggen, waar zou u nou meel, is dat niet een symbool van? En natuurlijk heb ik allerlei verklaringen gelezen, gemeente. En ja, ik vind ergens soms wel mooi en soms denk ik, ja, ik vind mooi, maar ik geloof niet dat je dat bij deze geschiedenis kunt zeggen. Ik vind bijvoorbeeld, ik zal u één voorbeeld noemen. Maar voor mij wordt de geschiedenis ook weer niet mooier, want gemeente, ja, dit is toch al mooi genoeg. Een woord van God. En wat is een woord in een mensenmond? Niks. Maar een woord van God. En het klinkt. Schep op, deel het uit en eet. En in je verlegenheid van niks hebben, aan de grond kom je. Met je hele schotje vol colloquinten. En je hebt alleen maar de bittere teleurstelling. Je dacht. En het werd één groot fiasco. En dan het woord valt. Maar als u zegt, ja, u zou toch nog vertellen wat bijvoorbeeld dat mail dan bijvoorbeeld. Ja, er zijn mensen die dat verbinden met het spijsoffer uit Leviticus. En ik vind het wel mooi, want daar is het ook over meel. En hier gaat het ook over meel. En dan kom je van meel, kom je gelijk een beetje via zo'n omweg bij Jezus Christus. En gemeente, begrijp me goed. Hij zit er helemaal in. In het hele Oude Testament. Je kunt deze geschiedenissen niet lezen buiten hem om. Maar dan hoef je dat meel nog niet te gebruiken om hem. Want hij is dan toch juist degene in wie God zijn woord een handtekening gegeven heeft. Ondertekend met zijn bloed. Hij is toch degene in wie de wet van het koninkrijk van God, mijn kracht, wordt in zwakheid volbracht, zichtbaar wordt. Hij is toch degene waar gebleken is. Wat stelde dat, en ik zeg het toch even zo, gemeente, wat stelde nu dat mannetje uit Nazareth eigenlijk voor? En wat hebben ze hun hoofd geschud? En toch schep nu op, want dat evangelie is in staat gebleken om, en dat gaat royaal, om zojuist in de nood van niets meer hebben te voorzien. En waarvan je dacht, dit wordt mijn dood. Leven uit de dood. Dat is de ene geschiedenis en de tweede versterkt dat alleen naar mijn overtuiging. Dat is dus de omgekeerde, net de beweging van je denkt veel te hebben. En nu hebt ook wel begrepen dat geldt allerlei facetten van je leven, hè? Of nou over je gezinsleven gaat of over je bedrijfsleven. Of over je eigen leven persoonlijk. Je kunt ook, en dat vind ik geen vergeestelijke, dat je jezelf rijk rekent. En soms ook nog van alles bij elkaar vindt. En je bent de koning te rijk. En uiteindelijk, ja, dan blijft er soms helemaal niks van over dan dat je denkt de dood in de pot. Met maar één bedoeling. Het leven is geopenbaard. In het woord zelf. We moeten verder, gemeente. En dat gaat dus over die tweede geschiedenis. En of dat een volgende dag geweest is, dat weten we allemaal niet. Maar dan komt er een man uit een plaatsje, Baal Salitsa. En dat is een man die brengt bij de man Gods broden van de eerstelingen, 20 van die bolletjes, want dat zijn er dus, had ik al gezegd, en wat groene aren, het is dus de eersteling van de gerstenoogst, en dan begint de graanoogst wat te rijpen, maar je hebt dus nog groene aren. Dat was dus niet geschikt, dat toch alvast maar even als voorschot, om ook nog nu meteen brood te gaan bakken. En dan klinkt opnieuw een woord uit de mond van Elisa. Misschien even iets over de achtergrond, zoals ik dat bij de eerste geschiedenis ook gedaan heb. Je kunt je afvragen, waarom wordt nou zo'n plaatsnaam genoemd? Is dat interessant? Niemand weet bijna meer waar het ligt. Ja, waarschijnlijk in het gebergte van Efraïm. Dus, nou ja, hij heeft een aardig reisje moeten maken van 20, 30 kilometer. Maar ik denk niet dat we daar moeten zoeken. Misschien wel, dat vind ik niet zo'n vreemde verklaring, Deze plaats lag in Israël. En een plaats in Israël met de naam van de vruchtbaarheidsgod, Baal. Vies, hè? Erg, hè? Mijn koren en mijn moest. Zo zal Hosea het laten zeggen. Maar Baal. En het is nog een aanfluiting ook als je in zo'n plekje woont. Je zult er maar wonen. Terwijl er hongersnood is. Terwijl blijkbaar Baal helemaal niks doet. Want als Baal de vruchtbaarheidsgod is, dan kijkt hij nu wel lelijk op zijn neus. Want er is al een hele poos hongersnood in het land. Door het oordeel van de God van Israël. Maar je zult er toch maar blijven wonen, hè? Tegen beter weten in. Je ziet eigenlijk gewoon dat het niks is. Maar dan zijn er blijkbaar, en er is er in ieder geval één, die tot die 7000 behoort, die weet wat zijn plicht is. Die erkent niet de vruchtbaarheidsgod Baal, maar die wil, en dat voert nu te ver, merk ik, gemeente, maar u mag het gewoon allemaal meenemen. In nummer 18 leest u over de eerstelingen en vooral in Deuteronomium 26. En dat is een prachtig hoofdstuk als het gaat over wat beweegt die man. Nou, gemeente, ik denk dat je het heel kort kunt zeggen. Dat is de liefde voor de Heer en zijn dienst. Dat is gehoorzaamheid aan de Heer en zijn dienst. Want hij weet, de eerstelingen van het land, die behoren de Heer toe. En dan moet ik eigenlijk naar de tempel. En zoals Deuteronomium 26 dat laat zien, dan mag hij daar, als hij voor het aangezicht van de Heer is en zijn mandje daar neerzet, gij zult komen tot de priester en tot hem zeggen, ik verklaar heden voor de Heere uw God, dat ik gekomen ben in het land dat de Heere onze vaderen gezworen heeft te zullen geven. De erkenning. Ik heb het uit zijn hand ontvangen en ik leef op zijn grondgebied. En dan komt het, dan mag hij de geschiedenis herinneren, de machtige daden van God. En nu zie ik heb gebracht de eerstelingen van de vrucht van dit land, dat gij, Heere, mij gegeven hebt. En dan zult gij u neerzetten voor het aangezicht des Heeren. U zult u buigen voor het aangezicht van de Heere uw God. En u zult vrolijk zijn. Het is een dankdaggeschiedenis eigenlijk, hè, die laatste, over al het goede dat de Heere uw God gegeven heeft. Maar hij gaat niet naar de tempel. Nou, dan kun je nog verklaren dat je zegt, ja, dat tienstammenrijk, dat was ook een gesloten tienstammenrijk, dus Jeruzalem was onbereikbaar. Maar hij gaat niet naar Bethel. Niet naar het altaar van Baal. En dan geloof ik, gemeente, dat de Heere iemand ook zo kan leiden, dat je zegt, als het dan niet kan zoals het moet, dan is dit de weg die, waarin hij zijn liefde tot de Heere kwijt kan, bij de man God en bij de profetenschool, dat hij daar met zijn 20 broodjes aankomt. En vergeet niet, gemeente, dat is liefde. Die 20 broodjes had die man misschien zelf 5 keer van kunnen eten. 4 broodjes per keer. Nou, als je een beetje zuinig doet, laten we dan zeggen 10 keer van kunnen eten. Maar hij had het heel goed kunnen gebruiken. En als hij nog een gezin had, hebben die kinderen misschien ook wel gekeken van, papa, wat gaat u nou toch doen? En als die vader dan zegt, jongens, het is voor de Heere. Het is niet een beetje om nostalgisch te doen, gemeente, maar dat roept zo'n geschiedenis toch bij je op. Ik weet niet hoe het in Sliedrecht gegaan is, maar ik weet wel ook vanuit Middelharnis dat de spaarpotten echt op zijn kop gingen, allemaal, ook van de kinderen, uit liefde voor de dienst van de Heere. Mama, wat doet u nou toch? En kinderen hoorden, ja, maar het is voor de Heere. Ja, maar dan hebben wij zelf niks meer. Ja, maar het is voor de Heere. Maar goed, nu loop ik het gevaar om toch weer over de figuranten in de geschiedenis wat te gaan zeggen. Dat mag ook wel en dat doe ik ook. Maar als we ons afvragen, wat voor onderwijs geeft de Heere hier aangaande zichzelf? Nou, sowieso dit. dat er voor hem geen tijd is en geen plaats is om zijn genade te bewijzen in het leven van mensen, om zo zijn liefde uit te storten in de harten van mensen, dat ze wederliefde laten merken. Maar dan het moment waarop het eigenlijk op aankomt in deze geschiedenis. Als die man daar dan is met zijn 20 gerstebroodjes. Elisa heeft trouwens hetzelfde gedrag. Elisa zegt niet, nou dank u wel. En dan dankt hij de Heere dat hij in ieder geval de eerste dagen weer te eten heeft. En misschien dat hij het nog met Gehazi wil delen. Maar hij zegt meteen, zonder enige aarzeling, geef aan het volk dat ze eten. En dan gaat het over dat volk daar van die profeten. Dan gaat het dus over die, zoals Gehazi dat dan tegenwerpt, aan die 100 mannen, even nog afgezien van de kinderen. Geef aan het volk. Moet je dan niet gewoon je verstand gebruiken? Moet je dan niet gaan rekenen zoals Gehazi doet? Geef aan het volk. Ondanks alles wat lijkt te zeggen onmogelijk. En weer gemeente, dat is die doorgaande lijn. Als je ziet op wat voorhanden is in deze nood, dan is het bijna belachelijk, stelt niks voor. Dit kan nooit iets oplossen. Dat is echt te weinig. Net zo goed als dat we gelezen hebben uit Johannes 6. Die paar broden en die paar visjes, natuurlijk. Dat is ook gewoon te weinig. Maar dan weer het heerlijke. En dan ziet u de man God. Als wij tegenwerpen. Dit kan niet. Dit is onmogelijk. Denk eens even na hoe dit ooit kan. Geef het volk te eten. En in al onze tegenwerping. En wat een genade is dat, gemeente. Klinkt hetzelfde bevel nog een keer. Hij gaat niet discussiëren met Gehazi. Het enige wat hij doet is, als de man Gods, nog een keer diezelfde woorden, geef aan het volk dat ze eten. Begin. Gewoon bij nummer 1. En nummer 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ga maar door met uitdelen. Niet zo zuinig kijken. 10. 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Gemeente, als u indenkt wat dat geweest is, de zak die komt gewoon niet leeg. Hoe kan dat? Het woord van de levende geeft te eten. En dan zullen ze eten. Tot verzadiging toe. En dan zegt Elisa, en dat is een dubbele genade. Niet alleen dat de Heere nog eens een keer dingen tegen ons zegt. Als de Heere al een keer wat gezegd heeft tegen je. Maar je bent altijd nog bezig met tegenwerpingen. Dat de Heere niet zegt, nou ja, als het nou zo is, dan krijg je ook wat je verwacht van mij. En je verwacht van mij te weinig, nou dan zal ik je ook te weinig geven. Ook die zonde, want dat is zonde. Hè? Ongeloof, te weinig van de Heere verwachten. Denken dat je eigen rekenmethode, dat die veelzeggender is dan de handen van God, dan het woord van God. Niet leven bij de woorden, bij de mensen is het onmogelijk. Maar bij God zijn alle dingen mogelijk, dat de Heere dan niet zegt, nou, als je dan zo met mijn bevel omgaat, dan krijg je ook wat je waard bent. Maar dat de Heer het nog een keer weer zegt, geef dat volk te eten tegen Gehazi en tegen ons. Met een belofte erbij. Men zal eten, en dan klinkt heel nadrukkelijk dat, alzo zegt de Heer, men zal eten en overhouden. Dan laat de Heer ook iets zien. Niet alleen maar van zijn wondermacht, genadekracht om die broden te vermenigvuldigen. En u hebt ondertussen al lang begrepen dat we daarom ook de Nieuwtestamentische, een van de geschiedenissen van de brodenvermenigvuldiging, gelezen hebben. Hoe ook daarinzelfde openbaring is van wie God is en wie hij, hoe hij zich getoond heeft in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Maar ook hier, dat eerst even. Als zij zo aan het eten mogen blijven, tot verzadigings toe, wat is het geheim? Het woord uit de mond van de man Gods, maar dat is het woord van de levende. Want uiteindelijk, gemeente, deze twee geschiedenissen, ik heb het aan het begin een keer genoemd, maar ik wil er ook graag zo mee gaan afronden. Wat doen we? Zien op de omstandigheden. Optimistisch, schortvol colloquinten, pessimistisch. Veel te weinig. Ja, een optimist en een pessimist, dat heeft niks met het geloof als zodanig te maken. Want het is beide blind. En natuurlijk, en ik zeg het niet, want we hebben verschillende karakters enzovoort. En de een is gevoeliger voor het een en de ander is gevoeliger voor het ander. Maar als het gaat over geloof en ongeloof, dan kun je niet zeggen dat een optimist het makkelijker heeft dan een pessimist. Want die optimist die verwacht sowieso te veel van hemzelf misschien wel. En die pessimist, die verwacht sowieso te weinig van God. Maar waar het om roept, zo'n geschiedenis, is juist dat we de Heere aan zijn woord houden. Dat als hij zegt, hij het ook doet. En dat het geen spelletje is, met eerbied gesproken gemeente. Als hij zijn profeet, als hij het woord zegt, geef ze te eten. Dan zullen ze eten. En dan moet je er niet aan denken. Om het toch maar even te concretiseren, want ook hiervan geldt, ik doe dat nu wat snel en met grote lijnen, maar als je zo'n eetzaal eens wat op je in laat werken en er zitten daar 100 van die mannen, ja, daar ontkom je toch niet aan, gemeente, om dat voor jezelf een beetje weg te denken. Dat je denkt, hoe hebben ze naar elkaar gekeken? En zou het kunnen zijn dat die ene net bijna geen hap door zijn keel krijgt? Zo verwonderd is hij over wat hier gebeurt, midden in de honger, een overvloedige maaltijd. En als je dat ziet in het licht van Gods openbaring, want daar gaat het om. Dat de Heere mild en overvloedig schenkt overeenkomstig zijn eigen woord. Dan moet je er ook niet aan denken dat er iemand die zak met broodjes voorbij laat gaan. Toch? Ja, en dat kan misschien met een goede reden zijn dat hij tegen zijn buurman zegt, ja joh, maar eet jij er maar één extra, want en misschien heeft hij wel gezegd, ik ben het niet waard. Of zou u wat anders zeggen? Als hij zegt, ik ben het brood des levens. Is er dan echt te weinig? Zou er dan echt iemand kunnen zijn vanavond? Als het klinkt, geef te eten. dat de zak je neus voorbij moet gaan omdat hij leeg is. Gemeente, u weet het, maar ik zeg het. Juist in het licht van deze geschiedenis, de Godsopenbaring, wie is deze Heere? Dat is deze Heere die zijn brood gegeven heeft. En brood niet alleen maar, in de zin dat dat dan even net past bij deze geschiedenis als zodanig. Het zijn zijn eigen woorden bij zijn eigen wonderbare spijziging, dat hij dan gaat vertellen over dat levende brood, het waarachtige brood wat uit de hemel neergedaald is. Zoals hij eerder gezegd heeft: ik ben gekomen opdat mijn schapen overvloed zouden hebben. Je kunt nooit te veel van hem verwachten. Van wat hij weg te geven heeft. In zijn zoon, het ware brood, wil hij hongerige mild voeden. Uit zijn erbarmen wil hij ze allemaal uitdelen. Als hij zichzelf gegeven heeft, niet voor de helft, maar helemaal. Aan zijn vader en zo ook op tafel. Want ik zei net, je kunt deze geschiedenis als een dankdaggeschiedenis lezen. Maar het zou ook helemaal niet zo ongepast zijn om bij een avondmaalsbediening. Dit bevel van de Heere der Heren aan zijn Israël te laten klinken. Als boven de tafel ook geschreven staat, geef hen te eten. Ze zullen eten. En ze zullen overhouden. En dat overhouden is alleen maar een bewijs dat er altijd nog meer aan tafel kunnen. En dat er altijd nog meer uit te delen valt. Wie heeft er honger? En als de zak met broodjes voorbij komt, en u begrijpt wat ik bedoel, als het woord van de levende God bij ons bezorgd wordt, mag het dan, ik zou bijna zeggen, dat is de vraag niet, het moet om uw levenswil, sterven van honger of genadebrood eten, één van tweeën. Aan hem zal het niet liggen. Als hij zegt, ik ben het brood des levens, dan al wie ook maar van mij eet, zal leven. En dan mag je naar hartelust, kan ik dat woord gebruiken? Naar hartelust eten. En dan mag u hem vertellen waar het brood naar smaakt. Daar zit geen bitter in. Of het zou die bijsmaak moeten zijn vanwege je zonde. Maar laat het smaakt naar hem, naar zijn genade, naar zijn overvloed. En wie ervan eet, die weet het. Je hebt er genoeg aan. Je krijgt er nooit genoeg van. Maar hij ontvangt de eer, de God die overvloedige genade heeft. En inderdaad, voor de grootste van de zondaren. Amen.